Gemeente, zou het moeilijk zijn om zalig te worden? Is dat nu gemakkelijk of is dat heel moeilijk? Als jou die vraag gesteld zou worden op de man af, op de vrouw af, wat zou u dan antwoorden? Ik denk dat u toch wat aarzelend zou zeggen. Ik denk, dominee, dat het toch eerder wat moeilijk is dan makkelijk. Want ik kan niet zo uit de voeten met die mensen die zo open en vrij over het geloof spreken, die altijd blij zijn, dit altijd hebben, die er geen moment aan twijfelen of ze een kind van God zijn, want ze zijn gelovig en ze vertrouwen altijd op de goedheid van God, die natuurlijk hun Vader is. En het is een en al lofprijzing en prees, mensen die zeggen dat je niet altijd moet over de zaligheid, maar dat je het nou eens een keer moet geloven en dat het zo gemakkelijk te verkrijgen is. Je steekt je hand maar uit en je hebt het. En je moet geloven en tot Jezus gaan. Maar zegt u, ik vind het toch allemaal wat oppervlakkig, als ik eerlijk ben. Want volgens mij gaat het allemaal niet zo gemakkelijk. En u denkt aan die man of die vrouw die u gekend hebt, misschien wel uw eigen vader of moeder, die altijd zo tobde als het ging over de zaligheid, als het ging over de zekerheid des geloofs. Die kon het maar niet grijpen, die was bang zich wat toe te eigenen wat hem niet toekwam. U zag in zijn of haar leven zware strijd tot op het sterfbed toe. En zelf zit u ook in onzekerheid en bent u ook bang voor de dood? Nee, zegt u, het gaat zomaar niet. Er zal toch wel wat met een mens moeten gebeuren. Wil hij het kunnen zeggen op goede grond dat hij of zij een kind van God is en dat ook voor hem de zaligheid is weggelegd. Zalig worden is een moeilijke zaak. Trouwens, zegt u, er wordt toch niet voor niets in de Bijbel gesproken over een smalle weg en een enge poort? En staat er ook niet in de Bijbel dat wij onszelf nauw moeten onderzoeken of wij wel op die goede weg zijn? Er zijn toch ook mensen die halleluja roepen en zeggen dat ze in de naam van Jezus wonderdaden hebben verricht. Terwijl de Heere Jezus straks zal zeggen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. En uit de mens is het toch onmogelijk onzalig te worden. Daar moet God zelf aan te pas komen, bij wien geen ding onmogelijk is. Nee, zo gemakkelijk gaat het niet volgens mij. En misschien dat u ook nog de tekst van vanmorgen aanhaalt en zegt, er staat toch zo duidelijk in Gods woord dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Nou, daar heb je het. Zwart op wit. Nauwelijks wordt een mens zalig. En als dat al van een rechtvaardige geldt, laat staan voor de goddeloze en de zondaar, de mens die niet rechtvaardig is voor God. Nee, het ziet er niet zo best uit. Je zal toch wel het een en ander moeten meemaken. En gemeente, zullen wij vanmorgen eens kijken wat degenen aan wie Petrus zijn brief schrijft allemaal moeten meemaken. En wat de achtergrond is van het woord dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Petrus schrijft aan de verstrooide christenen in zijn dagen die het niet zo gemakkelijk hebben. En waarmee hebben het dan niet zo gemakkelijk? Met het feit dat ze niet weten of ze zalig worden. Want dat is wellicht onze vraag, onze bekommernis. Nee, dat niet. Dat is nu precies het verschil tussen de bekommernis van de christenen in de dagen van Petrus en de bekommernis die wij kennen. De christenen in de dagen van Petrus hebben het niet moeilijk met de vraag of zij zalig worden. of zij de poort naar het koninkrijk Gods wel kunnen vinden. Nee, zij hebben die poort gevonden. En ze zijn door de poort naar binnen gegaan. En ze weten dat zij zalig worden. Ze hebben het moeilijk met wat anders. Namelijk hoe ze met het lijden, de tegenstand moeten omgaan. Het verzet dat ze meemaken. Want ze maken inderdaad wel wat mee in hun leven. Daar is verguizing, daar is spot en smaad. De hele brief staat er vol van. En boven hoofdstuk 4 staat in mijn Bijbeltje, leven en lijden als christenen. En als er een refrein komt, het zit terug, een christen die uit Christus leeft, die lijdt. En die moet ook niet vreemd opkijken als daar de hitte der verdrukking is en de hitte der verdrukking over hem komt. Die moet niet vreemd opkijken als hij wordt tegengesproken, want hij of zij wordt tegengesproken die de weg met God gaat. Ja, wat moeten zij die God dienen waarlijk veel meemaken? Wat moeten zij op wie de geest van de Heer Jezus Christus rust door een diep dal gaan? En wat moet er veel in hun leven worden afgebroken, zo zij zich geheel aan de Heer Jezus hebben leren toevertrouwen? Wat een barricaden liggen er dan op de weg naar de zaligheid voor hen die op die weg wandelen? Want het is een nauwe weg die gegaan moet worden, een smalle weg, want de tegenstand is groot en de spotters, ze maken zich breed. De rechtvaardigen, ze ondervinden het aan den lijve, dat het uitnemendste van hun dagen moeite en verdriet is. Want boven de kerk, boven het huisgezin van God, pakken zich donkere wolken samen. Wat zegt de donkere wolken? Jazeker. Want ik lees in vers 17 dat het de tijd is dat het oordeel begint van het huis Gods. Het is nu de tijd, staat er eigenlijk, dat het oordeel van God in het huis van God begint. Het is nu de tijd, nu. Nu wij leven in het einde der dagen, zegt Petrus. De tijd voorafgaande aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. We zijn de laatste dagen ingegaan naar de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest. De geschiedenis loopt op haar einde. En in de verte horen we van de Heer Jezus Christus die terug zal komen. En het rommelt in de verte en je hoort het gerommel en je ziet het weerlicht. Eens zal het oordeel van God over de wereld gaan. Wat zeg ik? De wereld. Dat klinkt zo afstandelijk. Dat klinkt net alsof ik die in de kerk zit er niets mee te maken heb. Alsof ik buiten die wereld sta. Ja, we zeggen dat zo gemakkelijk. Hier is de kerk. Daar is de wereld. Voor het gemak reserveren wij dus de kerk en de vloek en het oordeel voor de wereld. En zeggen wij, oh die wereld, daar is toch wat gaande. Lees de krant er maar eens op na. De wereld spoedt zich naar het einde. En daar is zoveel loos geweld op geweld. En de meest vreemde dingen kom je tegen. Ook weer rond in fortuinen waar je vroeger nooit van hoorde. Dat komt allemaal in de openbaarheid. De wetten van God, ze worden met voeten getreden. En de ordeningen van God, ze worden ondersteboven gekeerd. En wat krom is, dat wordt recht gepraat. En wat recht is, dat wordt verkeerd genoemd in onze dagen. En we schudden ons hoofd en zeggen die wereld toch, ze maakt zich rijp voor het einde. Maar zult u uzelf niet vergeten, u die vanmorgen in de kerk zit, want die wereld wereld is niet zo ver weg. Die zit ook in de kerk. Die zit in uw huis. Die zit in uw hart. En het oordeel, het gericht van God, treft niet alleen de wereld die in het duister ligt, maar ook een kerk die in het duister leeft. Ja, het oordeel van God treft juist de kerk. Want het oordeel begint bij het huis van God. In dat huisgezin van God, waar kinderen door het woord en door de geest zijn wedergeboren en gevoed worden met de kostelijke spijze van het onvergankelijke woord. Daar wordt dat naderende onweer het eerst gesignaleerd. En daar worden de lichtflitsen opgevangen van het naderende oordeel van God. Het oordeel begint van het huis Gods. En dat zegt de apostel Petrus niet zomaar toen hij in een sombere bui verkeerde of zo. Dat zegt hij door de Heilige Geest. Terwijl hij teruggrijpt op het Oude Testament. Want daar vinden wij het al. Dat het oordeel van God niet aan Israël, Gods verkoren volk, Gods verbondsvolk voorbij gaat. Nee, juist niet. Ontspringt Israël de dans als God ten gerichte komt? Nee, want bij de profeet Ezechiël, daar lezen wij dat God het oordeel laat beginnen, juist in Jeruzalem. In het heiligdom te Jeruzalem, waar goddeloosheid bedreven wordt. En daar vallen de eerste slachtoffers in Jeruzalem. En vinden wij dat niet telkens terug in de Bijbel? Denk aan de ballingschap, het volk van Gods verbond, het volk aan wie de woorden van God zijn toevertrouwd, het volk wordt weggevoerd, het volk dat naar Gods belofte altijd het land erfelijk zou bezitten, wordt weggevoerd in de vreemde, naar een vreemd land. Het oordeel begint van het huis van God, niet in de wereld, maar in het huis van de Heere. Want God stelt orde op zaken, te beginnen in zijn eigen huis. Dat doen wij toch ook? Orde op zaken stellen, in eigen kring, in eigen huisgezin. Ik lees in de Bijbel dat je alleen ambtsdrager kunt zijn, kunt dienen in het huis van de Heere, als je je eigen huis, zegt de apostel, wel kunt regeren. En wie geen orde op zaken kan stellen in zijn eigen huisgezin, is niet bekwaam voor de dienst in het huis des Heeren. En wie altijd overhoop ligt met Jan en allen, zal ook in de kerk brokken veroorzaken. Stel orde op zaken en begin bij jezelf, begin bij je gezin. Denken we daaraan, gemeente? Want in dat tuintje van de buren, daar groeit genoeg onkruid. En u ziet dat onkruid wel eens boven de schutting uitkomen. Maar zie ook uw tuin niet over het hoofd, want je komt handen tekort om het vuil eruit te trekken. En voordat u kritiek hebt op de kerk, op kerkmensen en ambtsdragers, kijkt u eerst naar uw eigen leven, naar uw eigen gezin, naar uw eigen omgeving. En voordat u gaat klagen over de verontrustende toestand van land en volk, klaagt u eerst over de toestand in uw eigen omgeving. En wat doet u eraan? Aan die wantoestanden thuis. Wat doet u eraan als uw kinderen hun eigen weg gaan? Of als uw man of uw vrouw doof is voor de woorden van God? Het oordeel begint in het huis Gods. Waarom? Omdat God de bewoners van dat huis zo lief heeft. Omdat hij recht heeft op uw leven. Omdat hij recht is in al zijn weg en werk. Omdat hij bewogenheid kent over zijn huis. En niet wil dat de regels van zijn huis overtreden worden. Waardoor het een chaos wordt. Want God is zo trots op zijn huis. Op zijn kerk. U bent toch ook zuinig op uw huis. Waarom u niet wil dat iedereen daar zomaar met zijn vuile voeten binnenkomt. De kamer, dat er netjes bij zitten. Waarom u ook niet wil dat het behang van de muren wordt gekrapt. En de koffievlekken op het vloerkleed blijven zitten. En de kleinkinderen de bank vernielen door er met een mes in te krassen. Zegt u, dat kan hier niet. Dit is mijn huis. U weet toch al wat het u gekost heeft. Om er een beetje netjes bij te zitten. En als dan dreigt fout te gaan in uw huis en de regels overtreden worden, dan zegt u, ho, tot hiertoe en niet verder. Ik ben de baas. En u dat huisgezin van de Heere, daar is God de Vader zo trots op. Daar is Christus zo trots op. Daar is de Heilige Geest zo zuinig op. Het is zijn werk. Het is zijn bouwwerk. Zijn kunstenaarswerk. Hij heeft de fundering gelegd en het huis gebouwd. En hij weert alle onreinheid en vuilheid. En de bezem gaat erdoor, want de heiligheid is voor Gods huis tot sieraad en tot eer. Het huisgezin, dat is Gods bouwwerk. Dat huisgezin van God. En ik lees in de eerste verse van deze brief zo'n heerlijk, zo'n schoon getuigenis van dat huisgezin van God. Ze zijn namelijk de uitverkorenen van God. Geroepen door de Vader. Gewassen door de Zoon. Geheiligd door de Heilige Geest. Zodat er een lofprijzing geboren wordt. In de mond van de apostel Petrus. En hij het uitjubelt. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijk en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht Gods wordt door het geloof. Tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden. In de laatste tijd. Dus dat huisgezin van God bestaat uit pasgeboren kinderkens. Wedergeboren tot een levende hoop. Het is daar een en al leven. Nou, kinderen kunnen leven maken. Kleine kinderen kunnen veel leven maken. Dat weet u. Maar het klinkt God als muziek in de oren, als er leven is in de kerk. Dat er levend gemaakte kinderen zijn. In een wereld waar zoveel lawaai klinkt, waar het lawaai niet van de lucht is. Want holle vaten klinken het hardst. Is er ook leven in de kerk? Waar God dode zondaren levend maakt met Christus. God bouwt zijn huis. Hij zorgt voor bewoners. Nooit is Jezus Christus zonder onderdanen geweest. En weten wij ook persoonlijk van dat leven met de Heere. En dat ons lidmaatschap verder gaat dan lidmaatschap van de kerk. Maar dat we mogen weten een levend lidmaat te zijn van die gemeente die God zich heeft uitverkoren en die hij roept tot het leven door zijn woord en geest. In het huisgezin van God opgenomen door het verbond dat God heeft opgericht met Abraham zijn vriend. En dat u dat teken van dat verbond mag dragen, ook jij, de doop, het teken van Gods verbond in zijn huisgezin opgenomen. Het teken dat je behoort bij die gemeente waar de Heer Jezus Christus het hoofd van is. En dat hij met zijn scepter zijn kerk regeert. En jongelui, al steek je misschien geen hand uit in de richting van God, God heeft zijn hand wel uitgestrekt. En heeft zijn hand uitgestoken naar jou. Hij plaatst ons onder de belofte en de tucht van zijn heilig woord, van zijn wet en evangelie. En vanmorgen heeft hij gezegd: ik ben de Heere, jouw God, uit het diensthuis uitgeleid, wonend in mijn huis. Maar zijn we nou waardige bewoners van dat huisgezin van God? We gooien toch de naam van koning Jezus niet te grabbel. En ze zeggen toch van ons niet als een kerkmens die zondags naar de kerk gaat, maar is nou door de week. Petrus die zegt tegen die bewoners van dat huis van God: doch dat niemand van u lijde als een doodslager of dief of kwaaddoener of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Dus dat kan ook, dat je in de kerk zit. Ja, dat je zelfs voor een kind van God doorgaat, terwijl je toch een doodslager bent. Bloed aan je vingers hebt, omdat je deze of geen hebt gedood. Met je tong, dat dodelijke wapen. Of dat je een dief bent van andermans portemonnee. Of een kwaaddoener die er behagen in schept om een ander onderuit te halen, kwaad van een ander te vertellen, of dat je een bemoeial bent. Zijn er vanmorgen onder ons bemoeials? Zijn er bemoeizuchtige mensen die de grenzen niet in acht nemen tussen wat je wel en wat je niet kunt zeggen? Dat kan dus allemaal in dat huisgezin van God, zegt Petrus. Nee, het kan niet. Ook al gebeurt het soms wel. Maar dat kan niet in het huisgezin van God. Dat kan niet bestaan, zegt Petrus. Het huis van God mag niet verontreinigd worden door de zonde, door het kwaad. En daarom blijft de Heere zijn huis reinigen, steeds weer opnieuw. En doet hij dat onder meer via het oordeel, de tuchtiging. In het geval van de christenen uit Petrus' dagen is dat het lijden. Via het leed dat anderen de christenen aandoen, wordt dat christelijk huisgezin van God geoordeeld, getuchtigd, schoongemaakt. Er staat in de Petrusbrief: zijt heilig, want ik ben heilig. Dat gold Israël als volk eertijds. Het volk werd gestraft. Als niet bleef in de wegen des Heren. Het oordeel van God komt, vroeg of laat. Laat, als het gaat over de wereld. Want God is uitermate geduldig, langmoedig. Veel te geduldig voor ons besef, want we zeggen wel: laat God nou eens wat doen. Laat God nou eens wat optreden. Er is zoveel onrecht in de wereld. Waarom straft God dan al die goddeloze mensen niet? Ja, God is veel geduldiger dan wij. En veel trager tot toorn dan wij. Want hij had er al op losgetimmerd. Maar hij komt. Vroeg of laat? Laat als het gaat over de wereld. Vroeg als het gaat over de kerk. Eenmaal zal de wereld vergaan. En God zal alle dingen in het gericht brengen. Eenmaal zal de goddeloosheid van de aarde worden weggedaan. Eenmaal zal de bazuin klinken. Maar voordat het laatste onrust barst en de wereld zal vergaan, klinkt de bazuin van wet en evangelie. In die wereld, in de kerk. En in dat huisgezin van God klinkt de liefdesbetuiging van God de Heere. Bereid u om mij te ontmoeten, want ik ben de Heere, uw God. En voordat God nou die wereld onder handen neemt, neemt Hij u onder handen. Kijkt Hij u aan, neemt Hij u onder vier ogen. Vanmorgen. De 10 geboden die vanmorgen klonken. De 10 woorden van God. Het u uw ogen neergeslagen. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft. In al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen. Heb je het gehoord? Hebt u uw vonnis gehoord, vervloekt. Ook al zit ik nog zo netjes in de kerkbank. Wat heb ik de afgelopen week gedaan? Ben ik gebleven in dat boek der wet? Dan word je onder handen genomen. En dan word jij onder handen genomen, uw buurman die op bed ligt, of die misschien vanmorgen aan het vissen is, niet. Die laat God nog even lopen. Daar rekent God later wel mee af, maar u, jij, hij heeft vanmorgen jou op het oog en zegt, het oordeel is aangebroken. De schaduw van zijn oordeel valt over uw leven. Dan kan het heel benauwd worden. Dan wordt de weg eng, dat is het waar. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Als Petrus dat woord gebruikt, dan is dat een aanhaling, een citaat uit het Oude Testament. Spreuken. Spreuken 11 vers 33, daar lees ik, ziet, de rechtvaardige wordt vergolden. Dat wil zeggen, gestraft. Hoeveel te meer de goddeloze en de zondaar. Dus Petrus haalt het Oude Testament aan. De weg van de rechtvaardige is een smalle weg. Op die weg wordt hij nauwelijks zalig. En dan moet je dat woordje nauwelijks goed vertalen. Dat woord moet je dus wel in het verband lezen. In het verband van onze tekst. In het verband van het oordeel. En van het lijden dat nu reeds op aarde wordt gevonden. De kanttekening op de Statenvertaling, die heeft ook bij het rechte eind, wanneer de kanttekening opmerkt bij het woordje nauwelijks, dat betekent, de rechtvaardige wordt niet zalig dan door veel strijd, vele verdrukkingen, benauwdheden, beproevingen, kastijdingen. Dus we kunnen dat woordje nauwelijks ook zo vertalen. Niet zonder moeite. Niet zonder leed. Niet zonder verdrukking. Niet zonder moeite. Wordt de rechtvaardige zalig. En hier luistert het heel nauw. Want u weet zelf ook wel dat deze tekst wel eens anders wordt gebruikt. Aan het begin van de preek hebben we het al gezegd. Ja, dan wordt gezegd, je wordt niet zomaar zalig. Je zal toch wel het een en ander moeten meemaken, al eer je op de weg van het leven komt. Je zal toch wel heel wat moeten meemaken, wil je rechtvaardig zijn voor God, voordat je de zaligheid zult beërven. Het gaat toch niet zomaar van, halleluja, loof de Heer. Dat gaat door de diepte. Dat gaat door de afbraak. Het komt er toch heel nauw op aan. Misschien wel met de hakken over de sloot. Nauwelijks zalig. U zegt, zo hebben godzalige mensen het vroeger ervaren. Dat er nou op aankwam. En ze konden niet zo gauw zingen, ik zie een deur wijd openstaan. Maar ze zagen die deur niet. Zelfs geen eentje die op een kier stond. En ze keken in een duistere gat, een duistere hol, maar het ongedierte van hun zonde kroop. En ze hebben dat uitgeroepen, ja, maar ik kan niet zalig worden. Het is omkomen in mezelf. Het gaat allemaal niet zo makkelijk, zo ruim. De rechtvaardige zal nauwelijks zalig worden. Maar dan maakt u wel een fout. Een ernstige fout. Dan gaat u dingen door elkaar halen. Want wat u misschien zojuist beschreef aan geestelijke nood en geestelijke ervaringen, noden die je misschien vroeger meer hoorde dan nu. Dat hebben de mensen van toen niet uit hun duim gezogen. Dat was beleving. Dat was werkelijkheid. En je zal maar je zonde voor ogen zien. En je zal maar moeten sterven en het niet kunnen. En je zal maar de vloek over je leven horen uitspreken. En je zal maar voor het recht van God gesteld worden. En je zal maar die eis van God horen. Betaal mij wat je schuldig bent. En je kan niks betalen. Je bent blut, je hebt niets. En al je deugden en je werken, ze gaan de vuilnishoop op. En ze stinken in Gods neusgaten. Al dat gewurm van ons gedoe. Al dat gepraat over, ik doe de mensen geen kwaad. Dan kan er zowel de hemel in. U gruwt ervan, u zegt, dat kan toch niet. Want als je met God te maken krijgt, dan val je echt door de mand. Dan ga je onderuit. Dan kun je dat verdiensten niet meer in de mond nemen. Maar gemeente, dan moet u niet de fout maken dat u denkt dat die tekst van vanmorgen het bewijs is hoe moeilijk die mensen die God kwijt zijn, God kunnen vinden. En dat het een en al getop is. Voordat onrechtvaardigen rechtvaardig voor God zijn. Want u hebt het over mensen die niet durven te zeggen dat ze rechtvaardig zijn. Mensen die worstelen, mensen die tobben, mensen die het licht niet zien, mensen die het zich niet durven toe-eigenen. En u denkt dat het over dat soort mensen gaat. Als Petrus het heeft over nauwelijks zalig worden. Maar over dat soort mensen heeft Petrus het niet. Want de tekst van vanmorgen, namelijk dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, wil niet zeggen dat er bij God geen ruimte zou zijn. Of dat God die deur maar op een kiertje zet. En dat God er behagen in stelt, dat er zo min mogelijk mensen zalig worden. En dat hij de deur naar de zaligheid barricadeert met allerlei voorwaarden van dit of dat zal je eens moeten meemaken. Of je al zoveel berouw moeten hebben, of zoveel zondekennis, dat het een moeilijke weg wordt voor een zoekende ziel om rechtvaardig voor God te worden. Nee, dat staat er niet, want het gaat hier niet over onrechtvaardig. En zoekende zielen die rechtvaardig willen worden. Het gaat hier over mensen die al rechtvaardig zijn. Door het geloof. Die de Heer Jezus Christus gevonden hebben. En die het dan moeten leren. Wat ook Paulus de gemeenten heeft voorgehouden. Wij kunnen niet anders dan door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods binnengaan. Het gaat niet over de weg tot Christus. Maar het gaat hier over de weg in Christus. En dat woordje nauwelijks, dat ziet niet op de moeite die er kunnen zijn, al eer je de klink van de deur vindt en door de deur naar binnen mag gaan. Maar het ziet op al die moeite en die zorgen die er zijn. Als je naar binnen mocht gaan, als je door de deur de Heer Jezus Christus mocht vinden, dan zijn er zwaarigheden op de weg. Dan word je nauwelijks, dat betekent niet zonder moeite, zalig. Dan is de Heere de leidsman om je vast te houden in die moeilijke weg. Want zalig worden op zichzelf als zodanig is niet moeilijk. Dat is jezelf geven zoals je bent. Tot de Heere gaan al je zonde en schuld en nood. Wat moet ik doen? Zo roept die stofbewaarder. En dan zegt dan Paulus. Ja, wat je moet doen om zalig te worden? Ik weet het niet. Ik kan je er niet bij helpen. Want een mens die kan nauwelijks zalig worden. Zoals onze broeder Petrus schrijft. Er zal heel wat met je moeten gebeuren. En kom het mij maar vertellen als er wat met je gebeurd is. Dat zegt Paulus toch niet. Hij zegt geloof. Geloof in de Heere Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Want God wil niet dat sommigen verloren gaan. De Heere wil dat zijn huis vol wordt. Geloof in de Heere Jezus Christus. Dat is de kortste weg tot de zaligheid. Kan het ruimer? Kan het duidelijker gezegd worden? U met al uw bekommernis wilt niet tot Jezus komen om door hem gerechtvaardigd te worden. Ja, maar zegt u, rechtvaardig wordt toch nauwelijks zalig? Ja. Maar dan komt u pas achter als u in het geloof mag staan. Als je opwandelt. Want dan komen de moeite. Dan komen de zwaarigheden. Maar zolang u niet erop bent voor God, mag u God niet de schuld geven. Alsof die deur niet open staat. Diezelfde kanttekeningen bij de Statenvertaling, die ik al genoemd heb, die zeggen het volgende bij vers 18. De verdrukkingen zijn veel. Anderszins is de zaligheid der gelovigen, die door het geloof in Christus gerechtvaardigd zijn en door zijn geest geheiligd, naar Gods belofte, zeker en gewis. Dus, het is niet op het nippertje zalig worden. Omdat er geen genade bij God zou zijn. Of omdat u bij voorbaat wordt uitgesloten. Of alleen maar een misschien. Nee, zeker en gewis zou worden. Dat is vastgesteld worden op die belofte God in Heer Jezus Christus. Zalig en gewis. Maar als je nu in die ruimte staat, dan buigen de muren zich wel eens naar je toe. Dan is daar die zware last van moeite. Dan zijn de tijden dat je hijgt en dorst in een land dat dor van droogte brandt. Dat oordeel van God werpt zijn schaduw over uw leven. Daar is dat leed van uw kind, uw zoon of dochter. Daar is dat leed aangaande uw man of uw vrouw. Daar is dat leed van die broer of die zus, die altijd weer iets vervelends moet zeggen over de kerk. Daar is dat leed van die geestelijke depressies, die neerslachtigheid, waar u al zo lang mee topt. Dat is dat leed dat u die zonde niet onder de knie krijgt. Dat hinken op twee gedachten. Dat terug van de vroegere zonde. Die zuigkracht van de wereld. Dat gefluit die vrienden die geen echte vrienden zijn. Omdat ze hun hart aan de wereld hebben gegeven. En bij iedere slok Christus kruisigen. En bij iedere vloek hem begraven. Daar is dat leed van het niet begrepen worden door anderen. Plaaggeesten op school. En op je werk. Waarom? Waarom is mijn weg in Christus niet voorspoedig? Waarom valt er een schaduw over mijn weg? Ik ben rechtvaardig voor God. Ik zeg het met schuchterheid. Maar ik kan het toch niet ontkennen. Ik heb de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus aangenomen. Ik weet het plekje te vinden waar God sprak tot mijn ziel. En als ik die plek niet weet, dan weet ik het toch. Zijn lieflijke omhelzing in mijn leven. Hij nam mijn ongerechtigheid op zich en schonk mij zijn gerechtigheid. En dan toch nauwelijks zalig worden. Met moeite zalig worden. Toch die zorg, toch die strijd. Het zijn de schaduwen van het oordeel dat God tuchtigt, dat Hij reinigt, dat Hij vernieuwt. Ik werd benauwd van alle zijden en toch ruimte en moeite. Ach. Als dan die weg met de Heere niet zonder moeite is, hoe zal het dan met die mens aflopen die de weg niet met God gaat? Als straks het volle gewicht van het oordeel op hem of haar zal rusten. O, laten we ons dan haasten om ons levenswil. En als we het moeilijk hebben in ons leven, dat we dan toch bemoedigd worden. Dat ons niets vreemds overkomt, als we de Heere kennen. Moeite en zorg. Maar de belofte van God is gewis. En het uitzicht is zeker. Dan mogen wij mensen niet van de Heere Jezus afhouden. Maar zijn we geroepen om hen te nodigen, dat ze zouden komen. Niet allerlei barricaden op de weg leggen, want dan zijn we, als die mensen van de Heer Jezus zegt, er zijn er die de kinderkens weghouden. Het ware hen beter dat een molensteen om hun hals gehangen werd. Dan zulk een verschrikkelijk oordeel op je hals te halen door hen die kinderlijk vertrouwen tegen te houden, alsof niemand tot Christus mocht gaan, dan die zonder enige zonde waren, de rechtvaardige. Hij wordt zalig, hij is maar niet zonder moeite. Omdat er zoveel ruimte is bij de Heere, is zijn lot zeker en gewis. Dat maakt zalig worden. Als zodanig. Zo heerlijk. Zo gemakkelijk. Ik mag komen zoals ik ben. En op de weg gaat de Heere met mij mee en bewaart Hij mij voor zijn heerlijk koninkrijk. Amen.